Goedemorgen, fijn dat u hier bent en fijn dat ik hier mag zijn. Het is voor mij een voorrecht om hier te staan, dat zult u begrijpen. Maar het is ook niet makkelijk om in de eigen gemeente voor te gaan. Dus daarom wil ik graag eerst een moment van stil gebed, zodat we voor onszelf en voor degene die naast ons staat een zegen kunnen vragen. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. En daarom genade en vrede zij u van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Amen. We gaan de volgende coupletten nog zingen. Vandaag is het 5 mei. En voordat ik naar de kerk ging, heb ik de vlag al in de vlaggenstokhouder gestoken. Als gedenkteken van de bevrijding, van onze bevrijding. De bevrijding van de Duitse bezetting is een mijlpaal. In onze geschiedenis en voor de ouden onder ons is het een mijlpaal in hun persoonlijke geschiedenis. Op 5 mei kijken we terug. We gedenken de bevrijding van ons land. En vandaag is dat 74 jaar geleden. Toen kwam er een eind aan de Tweede Wereldoorlog. En werden we bevrijd. En sinds die tijd is ons land niet meer bezet. Maar bevrijd en we worden niet meer onderdrukt. Het is een grote genade dat we vandaag in vrijheid kunnen samenkomen. Door oorlogen moeten mensen vluchten, omdat ze niet veilig zijn of omdat er honger is. In oorlogen worden mensen onderdrukt. Door oorlogen ontbreekt het mensen vaak aan de eerste levensbehoeften. Eten, drinken en het dak boven je hoofd. Terugkijken doen we naar belangrijke momenten in ons leven. We kijken terug om te beseffen hoe belangrijk vrede is. En ook dat het niet vanzelfsprekend is. We vinden allemaal vrijheid belangrijk. En wie die vrijheid niet heeft, kan daar erg naar verlangen. Maar vrijheid is kwetsbaar. En wordt altijd bedreigd. En daarom zien we in onze stad die stolpersteinen. Die kleine, koperen steentjes in het trottoir. Die ons herinneren aan Joodse plaatsgenoten die zijn weggevoerd. En omgekomen. Het is belangrijk om ook daaraan te denken en hen te gedenken. Ik wil stilstaan bij de bevrijding van Israël. Van de slavernij in Egypte en het doel van die bevrijding. Is bevrijding hetzelfde als vrijheid? Ze trekken uiteindelijk door de Jordaan en komen in het beloofde land. Om het in bezit te nemen, zoals de Heere God had gezegd. Ze zijn aangekomen bij het einddoel van hun reis. En wij gaan daar straks over lezen. We willen eerst met elkaar in gebed gaan, een zegen vragen, ook voor de zieken onder ons. Ik ga u daar graag in voor. Heere God, we komen naar u toe. En we danken u, Heer, dat we u mogen kennen, u persoonlijk mogen kennen. En we danken u, Heer, dat u in ons midden bent naar uw belofte. En we danken u, Heer, dat we in vrijheid kunnen samenkomen en dat we daarin niet worden gehinderd. Het is heerlijk, Heer, om hier te zijn op dit moment, op deze plaats. Maar we beseffen ook dat vele broeders en zusters van ons niet in vrijheid kunnen samenkomen. Maar er zijn ook broeders en zusters van ons die door ouderdom hier niet kunnen zijn of door ziekte. Ik wil ook bidden, Heer, voor uw volk, voor Israël. Heer, het is een volk dat leeft op de navel van de aarde, Heer, en heel veel invloed heeft op de wereld, op het wereldgebeuren. Wilt u hen maar rust en vrede geven, Heer, zodat dat ook voor andere volken geldt. We bidden voor onze kinderen. Heer, u hebt ze gezien en wij hebben ze gezien. En onze jonge mensen. Heer, we leven in een wereld waaraan hen wordt getrokken. En wilt u ons helpen, Heer, om ook hen te begeleiden, te beschermen en voor te gaan. We dragen hen aan u op. Maar ook die ouders, Heer, die kinderen hebben, jonge kinderen hebben, jongeren, tieners hebben, Heer, wilt u ook met hen zijn. Zodat we ook met elkaar, ook als gemeente, een voorbeeld kunnen zijn voor hen. Heer, we danken u dat u het werk in deze gemeente bent begonnen. En dat u het ook zult afmaken. Heer, we willen het van u verwachten, ook voor deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u lezen uit het boek Jozua. Jozua 4. Het is een bijzonder moment in de geschiedenis van Israël. Jozua 4, vers 1. We lezen daar een paar versen uit, niet alles. Jozua 4, vers 1, daar kunt u het volgende lezen. Als u het hebt gevonden, tenminste. Vers 1, daar staat het volgende. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei: neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun: neem van hieruit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. Dan gaan we naar vers 20. Die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten: wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen wat betekenen deze stenen, dan moet u uw kinderen laten weten: op het droge stak Israël deze Jordaan over, want de Heere, uw God, heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de Heere, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is, opdat u de Heere, uw God, alle dagen vreest. Tot zover de schriftlezing. We lazen dat het volk Israël door de Jordaan trekt om het beloofde land in te gaan. Het land van melk en honing. De vrijheid tegemoet. De 40 jaar daarvoor waren ze dus niet in het beloofde land, maar zwierven ze door de woestijn. En het is ook niet de eerste keer dat ze op het punt staan om het beloofde land binnen te gaan. God wilde hen dit land al eerder geven en in bezit laten nemen. 40 jaar geleden waren ze ook zo ver. Maar toen trokken ze niet door de Jordaan. En wat is er dan gebeurd? Verdervoor leidde God Abraham al naar dit land, het land Kanaan, om hem tot een groot volk te maken. We kennen de geschiedenis van Israël. En toch wil ik graag daarbij stilstaan en erover nadenken. Want voordat het volk Israël de tocht door de woestijn maakte, leefde het lange tijd in slavernij in het land Egypte. Dat kwam doordat Jacob daarheen trok met zijn 11 zonen en hun gezinnen, omdat zijn zoon Jozef hem uitnodigde om hem te redden van de hongersnood. Want in Egypte was meer dan voldoende graan. En hoe kwam Jozef in Egypte? Jozef was de lieveling van zijn vader Jacob en dat zorgde voor jaloezie onder zijn broers. Zijn broers wilden hem daarom uit de weg ruimen, maar zijn oudste broer verkocht hem als slaaf. En zo kwam Jozef op een wonderlijke manier terecht naar het hof van Egypte, waar hij vals werd beschuldigd en in de gevangenis terecht kwam. Daar werd hij vergeten, totdat Farao een droom had en Jozef die droom kon uitleggen. Er zouden 7 vette en 7 magere jaren komen en Jozef adviseerde de Farao om voorraadschuren te bouwen om graan op te slaan voor de tijden van hongersnood. Jozef werd door de Heere gezegend en hij werd onderkoning in Egypte. Als Jacob dan naar Egypte trekt, wijst Farao hem bij de Nijl, de vruchtbare landstreek, Goshen aan om te wonen. Het gaat hen voor de wind en ze nemen sterk in aantal toe, zodat ze machtiger en talrijker worden dan de Egyptenaren. En als er dan vervolgens een farao komt die Jozef niet gekend heeft, wordt het volk onderdrukt en het moet dwangarbeid verrichten. Maar het volk blijft doorgroeien, zo sterk dat farao bevel geeft om alle jongetjes te doden door ze in de Nijl te gooien. En een van die jongetjes is Mozes. Maar hij wordt op wonderlijke wijze gered en geadopteerd door de dochter van farao. Hij wordt door haar opgevoed en hij groeit op aan het Egyptische hof, waar hij gedurende 40 jaar wordt onderwezen. Maar Mozes is geen Egyptenaar. Mozes is een Israëliet uit de stam Levi. En als Mozes het opneemt voor een Hebreeuwse broeder, een Israëliet, en een Egyptenaar doodslaat, wil de farao Mozes doden. Mozes vlucht, hij trouwt met de dochter van de priester Jethro en hij is vervolgens 40 jaar schaapherder en trekt met zijn kudde rond. Op de berg van God, de berg Horeb, roept de Heere Mozes vanuit een brandende braamstruik om Gods volk uit de slavernij van Egypte te leiden. Mozes is dan al 80 jaar. En dan moet hij naar de farao om hem namens de Heere te zeggen: laat mijn volk gaan. Het volk is in slavernij. En die slavernij wordt alleen maar erger. Maar dan grijpt de Heere zelf in door de farao onder druk te zetten met 10 plagen. En met de 10e plaag worden alle eerstgeborenen door de verderfengel gedood. Ook de eerstgeboren zoon van de farao. Maar de Israëlieten hebben hun deurposten in gehoorzaamheid bestreken met het bloed van het paaslam. En de verderfengel gaat hen voorbij. En als gedenkteken moeten ze daarna alle eerstgeborenen vrijkopen met een lam, om te gedenken dat de Heere hen met sterke hand uit de slavernij geleid heeft. En dan vertrekken ze, gehaast, uit Egypte. Geen slaven meer, maar beladen met goud en zilver en kleren die ze van de Egyptenaren moesten vragen. En die kregen ze ook, als ze maar weggaan. Een volk, heel groot, 600.000 mannen. En dan nog de vrouwen daarbij en de kinderen daarbij. immens groot volk. En de Heere gaat zelf voor hen uit. In een wolkkolom overdag, in een vuurkolom in de nacht. En als de Israëlieten zien dat de Egyptenaren hen achterna komen, worden ze bang. En beginnen ze te morren. Waren we maar in Egypte gebleven? We hebben het Egypte in Egypte al gezegd. En Mozes antwoordde hen: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. En dan trekken ze midden door de Schelfzee en het water is als een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. De Heere zelf strijdt tegen de Egyptenaren en brengt hen in verwarring. De strijdwagens laat hij wegzakken. En als de Egyptenaren ook door de Schelfzee trekken, komen ze om in het water. Dat terugkeert naar zijn oorspronkelijke plaats. En niet één van hen blijft over. Zo verlost de Heere Israël en het volk vreest de Heere en gelooft in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. En Mozes en de Israëlieten zingen het prachtige loflied voor de Heere als belijdenis. Ik zal zingen voor de Heere en de Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. In Exodus 15 kunt u het lezen. En misschien zelfs meezingen. En nu is Israël verlost van de slavernij en bevrijd. Maar is dat dan het einddoel? De belofte van de Heere aan Abraham geldt nog steeds. Het beloofde land ligt voor hen, maar om daar te komen moeten ze door de woestijn. En dan zal blijken of het loflied dat ze zongen met de mond of uit het hart was. De meesten hier aanwezig zijn verlost en bevrijd. En hebben de vergeving van zonde ontvangen. Opnieuw geboren. Dan is het ook voor ons, halleluja, prijs de Heer. Onze verlossing is ook duur betaald. Ook wij moeten niet vreemd opkijken als er een woestijnperiode in ons leven komt. Situaties waarin we keuzes moeten maken. In zo'n periode worden we beproefd door de Heere en zullen we aangevallen worden door de tegenstander. Want die zit niet stil, die haalt alles uit de kast. Zijn complete trucendoos gaat open. Ook Petrus heeft dat meegemaakt. Hij werd ook aangevallen. Hij ging ook helemaal onderuit. Toen hij zijn meester zelfs 3 keer verloochende. Maar Jezus zocht hem op. En hij gaf hem opnieuw een kans. Petrus, heb je mij waarlijk lief? Vroeg de Heer. Hij vroeg het 3 keer aan Petrus. En bij de 3e keer brak Petrus en zei: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En dan geeft Jezus hem een geweldige opdracht. Weid mijn schapen. En later waarschuwt Petrus ons. Hij is ervaringsdeskundige. Wees nuchter, zegt hij, en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. We moeten dus niet verbaasd zijn. Als we de Heer volgen, is er altijd tegenstand. Er is altijd de tegenstander. Hij komt in verschillende gedaantes op ons af. In de woestijn stelt de Heere zijn volk op de proef. Bij Mara is het water bitter en niet te drinken. En daar begint het volk weer te morren tegen Mozes en zei: wat moeten we nu drinken? Maar Mozes wierp een stuk hout in het water dat daardoor zoet werd. En de Heere leert zijn volk dat hij hun heelmeester is en dat zij aandachtig naar hem moeten luisteren en hem moeten gehoorzamen. En vervolgens leidt de Heere hen naar de oase Elim, met 12 waterbronnen, 70 palmbomen, waar ze hun kamp opslaan aan het water. En als ze dan verder trekken, duurt het niet lang of ze verlangen weer terug naar de vleespotten en het brood van Egypte en ze beginnen weer te morren. Ze zijn de slavernij vergeten, maar de Heere geeft hen manna en kwakkels, brood en vlees te eten en water te drinken uit de rots bij Horeb, de berg van God. Ook wij kunnen beproefd worden als het gaat om eten en drinken of materiële dingen. We kunnen menen dat we niet genoeg hebben, of dat anderen het beter hebben dan wij. We kunnen ons werkelijk zorgen maken of jaloers of afgunstig zijn. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dit vers staat voor het vers waarin Petrus ons waarschuwt voor de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw. Ontevredenheid over stoffelijke zaken is een reëel gevaar. En dan worden ze aangevallen door de Amalekieten, nakomelingen van Esau. Nu komt het gevaar van buitenaf. Ze ervaren vijandschap en bedreiging en Jozua bindt de strijd aan. En Mozes bidt tot de Heere en heft zijn handen op, gesteund door Aaron en Hur. En zo overwint Jozua de Amalekieten. En Mozes moet dat vastleggen in een boek. Hij moet Jozua inprenten dat de Heere de herinnering aan Amalek geheel zal uitwissen. En dan bouwt Mozes een altaar als gedenkteken met de naam: de Heere is mijn banier. Mozes moet een gedenkteken maken om nooit te vergeten dat de Heere de overwinning heeft behaald. Dat betekent niet dat ze Amalek niet meer tegen zullen komen, maar wel dat Amalek overwonnen is. Ook wij zullen aangevallen worden, bij herhaling aangevallen worden. De vijandigheid zal blijven, maar de vijand is verslagen. Denk aan de tekst waarmee we de dienst begonnen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. En dan trekt het volk verder. In de Sinaïwoestijn, bij de berg Sinaï, en daar slaat Israël zijn kamp op. En Mozes moet omhoog klimmen, naar God toe. Mozes moet tegen het volk zeggen: nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. En dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. En toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat is nogal een belofte. En Mozes bracht de woorden van het volk weer aan de Heere over. En dan geeft de Heere de 10 geboden. En nog meer bijzondere en praktische wetten. Ook de wetten voor de feesten en de bouw van de tabernakel en de offerdienst. Maar voordat Mozes de berg is afgedwaald om de wetten aan het volk te geven, begint het ongeduldige volk weer te morren. Ze komen bij Aaron. Hij moet voor het volk goden maken. En Aaron, die op dat moment de leider van het volk is, houdt zijn rug niet recht. Hij laat zich ompraten. Hij neemt geen standpunt in. Het gevaar komt van binnenuit. Hij maakt een gouden kalf van de oorringen van de zonen en de dochters van de Israëlieten. En even later buigen ze zich neer voor dat gouden kalf en brengen offers aan. Ongeduld kan een groot gevaar zijn als er een gebrek aan vertrouwen is. Het volk wil niet wachten op Mozes. Dat Mozes terugkeert met een boodschap van de Heer. Ze willen een God die doet wat ze zelf willen. Een afgod. Ze hebben daar veel voor over. De afgod vraagt een hoge prijs en wordt duur betaald. En Aaron bouwt nota bene een altaar voor dat gouden kalf een altaar en kondigt een feest aan en zegt dat het een feest is voor de Heere. En de volgende morgen vroeg knielen ze ervoor neer. Ze vieren uitbundig feest. En dit is de God die ons uit Egypte heeft geleid. De Heere zegt dan tegen Mozes: ik heb dit volk gezien. En zie, het is een halsstarrig volk. En dan zegt de Heere: laat mij begaan, zodat ik dit volk vernietig. Dan zal ik jou tot een groot volk maken, zegt hij tegen Mozes. Maar Mozes komt op voor zijn volk en herinnert de Heere aan de belofte die hij aan Abraham en Isaac en Israël gedaan heeft over het nageslacht en over het beloofde land. En dan laat de Heere zijn toorn varen. Maar dan moet Mozes weer van de berg afdalen met de beide stenen tafelen waarop de Heere zelf aan beide kanten de 10 geboden heeft geschreven. Gods eigen werk. En dan ziet Mozes het kalf en het feest. En hij slaat vervolgens die beide stenen stuk aan gruzelementen. De stenen waarop de Heere zelf de wet had geschreven. Hij wilde het volk niet confronteren met de wet. Mozes verbrandt en verpulvert het kalf, strooit het uit op het water en laat het de Israëlieten opdrinken. En Aaron verontschuldigt zich. En hij zegt dat hij van het volk een god moest maken. En het goud dat hij kreeg gooide in het vuur en dit kalf kwam eruit. Als je begint met dwalen en met compromissen sluiten en niet je rug recht houdt, dan krijg je ook halve waarheden. Mozes ziet dat het volk losgeslagen is, want Aaron heeft het volk losgelaten. Aaron neemt als verantwoordelijk leider van het volk geen standpunt in. En wie geen standpunt inneemt, is het met iedereen eens die niet standvastig is. Hij is niet standvastig, hij is onbetrouwbaar. En door het zwaard van de Levieten, die voor de Heere kozen, vallen op die dag 3000 man. Het was geen feest voor de Heere. Mozes neemt zijn verantwoordelijkheid en treedt de volgende dag op als middelaar tussen zijn volk en de Heere. Hij bidt de Heere om de zonde van het volk te vergeven, maar indien niet, zegt hij, schrap mij dan uit uw boek dat u geschreven hebt. Maar de Heere zegt tot Mozes: ga nu heen, leid dit volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. En dan komen er nieuwe stenen tafelen, als bewijs dat de Heere het volk een nieuwe kans geeft. En Mozes mag de tabernakel opbouwen. En dan lezen we nog eventjes uit Numeri 13. U mag wel meelezen als u wilt. Ook een belangrijk, het zijn allemaal belangrijke gedeeltes, maar dat ook. Numeri 13, een paar versen daaruit. Ik begin bij vers 1. Vers 1, dat begint met: de Heere sprak tot Mozes: stuur mannen voor u uit om het land Kanaan te verkennen. Te verkennen dat ik aan de Israëlieten geven zal. En dan vers 18. En bekijk het land, hoe het is en het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering is in aantal of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed is of slecht, hoe de steden zijn waarin het woont en of het in tentenkampen woont of in vestingen. En kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal en of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. En die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. En dan vers 27. De verspieders komen terug en die vertellen het Mozes en zeiden: wij zijn in dat land gekomen waarin u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter, dat in het land woont, is sterk en de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek, die kennen we nog. In het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten, allemaal volkeren. En aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Maar de Heere heeft immers beloofd het land te zullen geven. En dan vers 30. Maar toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei: laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten. Een gevaar van binnenuit. Over het land dat ze verkend hadden. Door te zeggen: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben bestaat uit mannen van grote lengte. Het is niet waar, maar ze overdrijven. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. En dan hoofdstuk 14, vers 1. En toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hem: waren wij maar in Egypte, in het land Egypte of in de woestijn gestorven. Waren we maar gestorven. Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouw en onze kleine kinderen ten prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar: laten we een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Vers 10. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen zou stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. En dan voltrekt zich een drama. Als gevolg van de ongehoorzaamheid, het ongeloof. De Heere zegt daarop het ontrouwe volk, het jammerende volk, te zullen vernietigen. En Mozes in plaats van Israël tot een groot volk te maken. Maar dan treedt Mozes opnieuw op als middelaar tussen Israël en de Heere. En hij pleit voor het volk dat hem is toevertrouwd. En in vers 20 staat dan weer: de Heere zei: op uw woord heb ik hun vergeven. Echter, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik mijn vaderen gezworen heb niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben zullen het zien. Keer morgen om en trek verder de woestijn in de richting van de Schelfzee. 40 jaar voordat ze het land binnentrokken, werden ze teruggestuurd. Ze staan voor het beloofde land. Ze willen er niet binnen gaan en mogen er nu niet meer binnen gaan. En moeten terug naar de Schelfzee. Door ongeloof en ontrouw. Geen deel aan Gods belofte en geen deel aan het beloofde land. De Heere had zichzelf aan hen bewezen, zijn liefde en almacht laten zien, zijn beloftes waargemaakt. De Heere gaat met zijn volk verder, maar deze mensen mogen niet naar het beloofde land. Iedereen van 20 jaar of ouder zal sterven in de woestijn. Nu maken we een stap van 40 jaar. Aan het eind van zijn leven kijkt de oude Mozes terug. Gelijktijdig spreekt hij het volk toe. In het boek Deuteronomium kun je daarvan lezen. Dat is beschreven. En Mozes is dan 120 jaar oud. Het volk is gelegerd in de vlakte van Moab, waar ze voor de Jordaan gereed staan om Kanaan, het beloofde land, binnen te trekken. Mozes zal zelf het beloofde land niet ingaan. Dat mag Jozua doen, zoals we in het begin gelezen hebben. Het hele volk luistert naar Mozes. Hij gaat in gedachten 40 jaar terug in de tijd en vertelt de geschiedenis waar wij zojuist met elkaar over nagedacht hebben. Dit volk heeft 40 jaar door de woestijn gezworven. De ouderen zijn inmiddels bijna 60 jaar. En Mozes grijpt terug naar het moment bij de berg Sinaï, waar hij de wet uit handen van God ontving en aan het volk gaf. Hij houdt hen opnieuw de wetten voor het beloofde land voor. Deze opdracht, 40 jaar daarvoor, was duidelijk. Sta niet stil, maar ga op weg. De belofte bleef dezelfde. Het reisdoel bleef ook hetzelfde. En in Numeri 1, vers 8, staat: zie, ik heb dit land aan u gegeven. Ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het aan hun en hun nageslacht na hen zal geven. En daarna klimt Mozes op naar de Heere die hem het hele beloofde land laat zien. En dan is de taak van de oude Mozes volbracht. Maar wat kunnen wij hiervan leren? Want waartoe is dit opgeschreven? Beseffen wij dat wij verlost zijn? Of idealiseren wij Egypte nog en blijven we in de woestijn? Bent u, ben jij, verlost door het bloed van ons paaslam? Ben je bij het kruis van de Heer Jezus geweest? Heb je zijn offer aangenomen? We gaan daar maar gemakshalve van uit, maar is het werkelijk zo? Heb je beleden dat je een zondaar bent? En wil je die verlossing werkelijk? Het lege kruis van de Heere Jezus is zo'n banier, zo'n gedenkteken voor ons, dat we verlost zijn door zijn bloed. Ben je ook op weg gegaan met de Heere Jezus, de vrijheid tegemoet? De vijand is immers verslagen. Dan heb je hem gedankt en het loflied gezongen? Ik zal zingen voor de Heere. En de Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Ook in mijn leven. En ben je onderweg dicht bij hem gebleven? Heb je hem vertrouwd? Ook toen het moeilijk werd? Toen er even geen water of brood was? Hij zorgt voor je. Verlang je nog naar de vleespotten, het oude leven? En als het manna, het woord van God, je niet meer smaakt, hoe komt dat dan? Natuurlijk worden we aangevallen, maar de tegenstander is overwonnen, voor altijd. Om dat nooit te vergeten, staat het opgetekend, ingeprent. Er is een altaar, een gedenkteken, met de naam: de Heere is mijn banier. Het kruis van onze Heer Jezus. En dan onze beloften en goede voornemens. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Hoeveel vertrouwen en geloof hebben we dan? Hoeveel geduld? We gaan allemaal onderuit. Ook wij hebben gouden kalven. Ook wij dienen de Heer niet altijd trouw. En gelukkig slaat Mozes dan die wet aan stukken. Gelukkig is de wet voor ons volbracht. Aan het kruis. Jezus zelf is onze middelaar. Hij is in onze plaats gestorven. En hij pleit ons vrij op grond van zijn eigen offer aan het kruis. En wat is dan onze keuze? Laten we ons bang maken door reuzen? Door Amalek, die al verslagen is? Laten we ons intimideren door kwaad gerucht? Door te luisteren naar praatjes, leugens, stemmingmakers? Luister niet naar gemor en geroddel. Je kiest er toch voor om door de Jordaan te trekken, naar het beloofde land te gaan. We zijn immers burgers van een rijk in de hemelen, ons beloofde land, nu al. Tot slot. Het kruis is zo'n banier. Onze zonden zijn vergeven. Het heilige avondmaal is zo'n banier. We gedenken zijn dood. Totdat hij komt, het is een herinnering en een verwachting. De doop is zo'n banier. Dat je met Jezus bent gestorven en bent opgestaan. Dat je het nieuwe, het eeuwige leven hebt ontvangen. Dan is er geen weg meer terug. Bij elke stap die we zetten in het geloof zal God ons leiden, zoals Hij beloofd heeft. Maar we moeten zelf die stappen zetten. In onze Jordaan is de stap van gehoorzaamheid. De stap waarmee we zelf zeggen dat we Jezus willen volgen. De doop waarmee we belijden dat onze zonden zijn vergeven. Dat ons oude leven achter ons ligt. En in de Heere Jezus hebben we dat nieuwe leven ontvangen. Zoals de Heere zelf zijn opdracht begon met de doop in de Jordaan. Zo beginnen wij ook onze opdracht met de doop. Dat die doop ook voor ons allen, ook als u het nog niet gedaan hebt, een gedenkteken zijn of worden van onze bevrijding en verlossing. Zodat je ook aan je kinderen kunt laten zien wie je bent, wat je gedaan hebt. Zodat je het hen ook kunt inprenten. Tot zover. Amen. We willen met u met elkaar danken en ik ga u graag voor in dankgebed. Heer, we hebben gelezen van uw volk en de weg die u met hen bent gegaan. Heer, en we mogen daarvan leren. We mogen zien, Heer, hoe genadig u bent. Maar u bent ook rechtvaardig. En u bent ook heilig. En toch heb je ons lief. Zoals we hier zitten, zoals we hier zijn. Ondanks onze tekortkomingen. We danken u, Heer, dat we op u mogen vertrouwen in alle dingen. Dat we mogen weten dat u met ons meegaat op onze weg. En u weet ook dat we soms hardnekkig zijn en dat ons oude leven opspeelt. Heer, maar wilt u ons maar helpen om heel dicht bij u te blijven. En het van u te verwachten. Voor onszelf, voor degene die ons dierbaar zijn, degene naast ons. Heer, u bidden, Heer, voor deze gemeente, wilt u ons vasthouden tijdens de reis die we gaan. We danken u, Heer, dat we mogen uitzien naar een voorganger die ook in deze gemeente u mag dienen. Heer, wilt u ook daar uw zegen aan verlenen, Heer, en wilt u ook daarin van u verwachten. Heer, we loven en prijzen u. Voor wie u bent en voor wat u doet. Ook de komende week. In Jezus' naam. Amen. We hebben nog een lied. De eerste twee coupletten. Drie coupletten. Willen we zingen. Staande de belofte van mijn Heer en God. Opwekking 216. Dan is de collecte nog. We hebben geen collecte meer. Alles al gehad. Nou snap ik het pas. Goed. Nou, we zingen drie coupletten, dan de zegenbede en dan gaat het nog een vierde couplet.
Thank you.
De liefde van God de Vader en de genade van de Heere Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons, totdat ons geloof wordt veranderd en wij hem zullen zien. Amen.